Nou, welkom allemaal. Laatste sessie van de dag, dus ik ben blij dat er zoveel mensen gebleven zijn om nog even te komen kijken. Ik zal jullie niet te lang binnenhouden, want het is hier redelijk warm. Rich Internet Applications met ASP.NET en MVC. Kleine waarschuwing vooraf, dat MVC-stukje zal redelijk klein zijn. Zeker als je al een MVC4-sessie hebt bekeken de afgelopen dagen. Daar ga ik namelijk niet veel op in. De server, dat is dat zwarte doosje, staat ergens in een rek, hartstikke leuk. Dat moet toevallig wat dingen voor je gaan doen. Daar ga ik uiteindelijk wel wat aandacht aan besteden. Hè? Want het moet ergens vandaan komen uiteindelijk, je webapplicatie. Dus daar gaan we een paar dingen van MVC zien. Ik ga me vooral tijdens deze presentatie richten op de frontend. Wat kun je met HTML5? En hoe verhoudt zich dat met de rich internet applications? Rich internet applications is natuurlijk al wat, een wat belegen marketingterm. Die is vervangen door HTML5, want dat is veel hipper. Maar uiteindelijk maakt het niet heel veel uit. Het soort applicatie wat je gaat bouwen blijft hetzelfde. De klanten vragen misschien wat andere dingen op tablets enzovoort. Maar uiteindelijk ga je eenzelfde soort applicatie bouwen. Dus daar ga ik voornamelijk naar kijken van hoe ziet dat eruit. Nou, dan een klein voorstellingtje. Mijn naam is Ronald Harmsen. Ik werk voor een bedrijf dat heet Oosterkamp. En daar geven wij trainingen. Een van de trainingen die ik bijvoorbeeld geef is HTML5. Dat is een van de dingen. En daarnaast ben ik voornamelijk consultant / developer. Ik bedoel, uiteindelijk moet je ook gewoon wat kunnen en wat met je handen kunnen doen. En dan uiteindelijk mag je er een keer over praten of zo. Vinden mensen dat leuk om naar te komen luisteren. Nou, wat doen wij zoal? Wat ik al zei, we doen trainingen. Maar daarnaast doen we nog veel meer op het gebied van kwaliteitsaudits, et cetera. En onze focus ligt met name op softwarekwaliteit. Voor sommige mensen die hebben net mijn collega hiervoor al gehoord. Met zijn visie op code reviews. En daarnaast hebben we een hele sterke focus op eigenlijk Microsoft technologie. .NET en tegenwoordig WinRT. Er is nogal een discussie. Is WinRT, Windows 8, is dat nou wel .NET, is dat nou niet .NET? Op zich maakt het niet uit. Je gebruikt dezelfde tooltjes, gebruikt dezelfde ontwikkelomgeving. En de omgeving is ook redelijk hetzelfde. En daarnaast hebben we een redelijke focus op HTML5. En HTML5 is een redelijk grote kapstok. Het is een heel mooi envelopje waar een heleboel technologie ingepropt wordt. En wat je nu ook ziet is dat HTML5 gebruikt kan worden om Windows 8 applicaties te bouwen. Native applicaties bijvoorbeeld. Daarnaast bouw je er natuurlijk gewoon webapplicaties mee, zoals we dat altijd al deden met HTML. En voor mensen die al iets gedaan hebben bijvoorbeeld met HTML of HTML5, heb je ook een tooltje dat heet bijvoorbeeld PhoneGap, waarmee je dan weer applicaties kan bouwen met HTML voor naar iOS, je iPad, je Android-machine, dat soort zaken. Dus HTML lijkt een beweging te zijn op dit moment op de markt, waar mensen applicaties kunnen gaan schrijven die een soort van portable zijn naar andere omgevingen. Als we gewoon even heel eerlijk kijken naar HTML5, als een kleine firma genaamd Apple niks had gedaan met een iPad, dan hadden we er waarschijnlijk nooit wat van gehoord. Apple is namelijk de eerste die op een gegeven moment heeft gezegd, wij gaan Flash de nek omdraaien. Het mag niet meer op ons iPad platform en toevallig wilden heel veel mensen dat hippe ding hebben. Maar ja, daar was geen Flash meer op beschikbaar. Dus moesten ontwikkelaars moesten wat anders gaan doen. En wat het wel heel goed ondersteunde was HTML5. Dus daar zag je in één keer dat een heleboel mensen interesse begonnen te tonen in dat HTML5 stuk. Maar dat HTML5 is niet helemaal zomaar dat Apple dat deed. Want Apple is één van de oprichters, zeg maar, van de nieuwe standaard. Die hebben een hele dikke vinger in de HTML5 standaard. Dus die hebben gewoon uiteindelijk hun eigen standaard gepusht. Nou, op zich niks engs aan. Maak ik nu een kleine stap naar de rich internet applications. Waarom wil je nou bijvoorbeeld iets met Flash gaan doen? Of met HTML5? Of met Silverlight? Uiteindelijk wil je namelijk iets gaan doen wat in de vorige versie van HTML gewoon niet kon. Je wil applicaties gaan ontwikkelen die, noem het maar, een desktop experience hebben. Alsof je een applicatie hebt die gewoon lokaal bij jou geïnstalleerd is. Met allerlei knoppen, prachtige dingen die bewegen. En vooral dat het snel reageert. Dat je echt het idee hebt dat je gewoon met een lokale applicatie staat te werken. Er zijn een aantal kenmerken rondom die rich internet applications. En eigenlijk zijn dat de redenen waarom mensen bijvoorbeeld iets met een Flash gingen doen. En op een gegeven moment zag Microsoft dat ook. Die dacht, dat Flash, dat is toch wel gevaarlijk. Laten we daar een mooie kopie van maken. Dat noemen we Silverlight. Alleen dan maken we de programmeertools gewoon wel beschikbaar voor ontwikkelaars. Nou, hartstikke mooi. Maar er zijn een aantal redenen waarom je dat zou willen. En één daarvan is bijvoorbeeld de graphics. Hè, met standaard, met HTML, kon je geen lijntjes tekenen op je beeldscherm. Je kon niet zelf even de grafiekje tekenen op je scherm. Dus dan moest je een plaatje laten maken op de server, die ging je downloaden, die kon je dan zien. Nou, dat soort zaken kon je wel bouwen. JavaScript hadden we gelukkig wel. En met Flash en ook met Silverlight bijvoorbeeld, kon je in één keer wel grafische applicaties maken. Je kon er in één keer voor zorgen dat dingen gingen bewegen. Je kon animaties maken, zorgen dat het gewoon beter ging reageren. Als je met je muis ergens over ging, dat het mooi flitsend werd. En dat was gewoon een heel belangrijk ding, waarom je een Flash voor Silverlight wilde gebruiken. In die graphics zit bijvoorbeeld ook videosport. Het afspelen van videootjes of van geluiden, geluidsfragmenten. Want je wil meer doen met dat werkstation. En daarnaast is communication een belangrijke. Je wil kunnen communiceren met services, met informatie die je ergens anders vandaan haalt misschien. En waar je, waar je iets mee kan doen. Nou was communication ook een van de lastige dingen. Ik weet niet hoeveel mensen hebben er iets gedaan met Flash of met Silverlight. Redelijk wat, de helft zo ongeveer. Een van de dingen die je bijvoorbeeld had, is als je vanuit de HTML-pagina waar toevallig jouw object in zat, wilde praten met het object wat daar ingeplucht zat, dan moest je allerlei trucjes uit gaan halen met JavaScript en die communicatie was redelijk lastig. Dus je had de communicatie ten eerste al naar de server, die was lastig. Moest je allerlei enge dingen gaan doen met XML-bestandjes om aan te geven of je wel cross-domain mag of niet. Dat soort ellende. En de communicatie aan de clientkant was ook lastig. Nou ja, dat was al een lastig ding. Zoals je merkt, ik maak al langzaam een bruggetje naar HTML5. Dat komt zo. Maar de rich internet applications, die hebben namelijk ook nog een aantal andere voordelen. Dingen die je niet kon met HTML. En een daarvan is device access. Het raadplegen van een webcam. Het aanzetten van een webcam vanuit HTML5 of vanuit HTML was niet mogelijk. Dus daar had je een Flash plugin voor nodig of Silverlight. Of iets wat dat kan. Iets wat meer kan dan de browser jou toestaat. En een van de dingen is offline support. Je kan bijvoorbeeld een Flash animatie of een Silverlight ding zou je lokaal gewoon op je machine kunnen hebben. Even zonder internetverbinding en dan kan dat ding nog steeds van alles en nog wat doen. Zonder dat je echt actieve verbinding nodig hebt. Als je gaat kijken naar de klassieke webapplicaties, die hebben altijd nog te maken met een postback. Of een request wat je doet naar een server. Dus die hebben een verbinding nodig. Als de verbinding wegvalt, is je applicatie weg. Dan kun je er niks meer mee. En ik had net al gezegd bij de communication, ze leunen heel erg op services. Zo'n interactieve applicatie, zo'n rich internet application, dat ding dat download je. Daar ga je mee aan de slag. En die gaat zijn informatie halen bij een server. Het laatste file nieuws of updates van een of andere beursomgeving. Verzin het maar. Maar die haalt gewoon specifieke data op en rendert feitelijk de layout lokaal op dat werkstation. Dus het gedraagt zich ook veel meer als een klassieke applicatie die geïnstalleerd staat op je werkstation. Ik had ze net al even genoemd. We hebben natuurlijk allerlei client-side technologie waarmee je dat kon doen. Flash was natuurlijk de eerste waarmee dat begon. Heel veel designers zijn ingesprongen. Allerlei prachtige dingen gebouwd. Alleen ja, het bleef wel een plugin. Het was iets dat moest je apart installeren. Je moet er specifieke kennis voor hebben voor Flash. Action script, allerlei timelines, allerlei dingen. Die voor ontwikkelaars mogelijk lastig zijn. Nou, wat ik al zei, Microsoft zag dat. Die had zoiets van, ja, dat Flash is wel heel populair. Laten wij ook zoiets bouwen. We hebben dat al eens een keer eerder gedaan met Java, toen met C#. We hadden al Flash. Nou, maken we iets nieuws, dat noemen we Silverlight. Hartstikke goed. En daarmee konden we ongeveer hetzelfde als met Flash. Met één verschil. Daar kon je als ontwikkelaar kon je daar ook nog wat mee. En ze hadden heel erg de hoop ook dat die designers wel mee zouden komen. Er werden tools ontwikkeld als Microsoft Blend. Daar kon je ontwerpen in doen. Hebben we designers in de zaal? Mensen die iets met Blend hebben gedaan? Vrijwillig ook. Dat zijn er al minder. Want Blend is een prachtige tool. Dat hebben ze helemaal aangepast voor ontwerpers. Alleen die ontwerpers zeiden ja, Microsoft technologie, heel specifiek. Waarom zou ik dat leren? Waarom zou ik dat doen? Mijn Flash plugin doet het op al die werkstations. Dit is weer redelijk specifiek. Wat moeten we daarmee? Het bestaat nog steeds. Er is een nieuwe Silverlight 5 versie uitgekomen. Er zitten ook absoluut hele goede dingen aan Silverlight. Het enige is, het is weer een plugin. Het is een specifieke stukje Microsoft technologie. En omdat het een plugin is, wordt het niet ondersteund op allerlei prachtige tablets. En nou ja, veel mensen hebben tegenwoordig een tablet die ze meenemen. Of dat nou een iPad is, of een Android, of zo'n prachtig nieuw glimmend Windows 8 ding wat eruit gaat komen ooit. Maar daar draai je geen plugins op. In die browser heb je gewoon geen plugins beschikbaar. Nou, gelukkig hadden we HTML nog liggen op de plank. Dus er is op een gegeven moment een groepje van die bedrijven is daarmee bezig gegaan. En die hebben gezegd van, joh, weet je, misschien moeten we iets met die HTML standaard gaan doen. Moeten we iets verzinnen in die browser om te zorgen dat die browser dat allemaal kan. En gek genoeg waren dat ook de browserbouwers die dat hebben gedaan. Dus een Mozilla, een Apple zaten daarin. Google had daar een vingertje in natuurlijk met zijn WebKit onderdelen. Dus dat waren de bedrijven die er baat bij hadden om iets met die browser te gaan doen. Zo van, ja, wacht even, dat hele internet draait nog op HTML. Laten we daar iets mee doen. Ook een Opera bijvoorbeeld doet er mee. Naast die client hebben we natuurlijk ook een stukje server-side. We hebben iets nodig waar we dat ding van downloaden. Of dat nou HTML is of Silverlight of Flash. Je moet dat ding ergens parkeren op een internetserver, op het internet. En daar kun je dan met je browser kun je een request doen. Download dat ding maar. Aangezien we hier bij Microsoft zijn, gaan we dat vooral doen met MVC4 bijvoorbeeld. ASP.NET, dat zijn de tools die we gebruiken. Geïnstalleerd op een IIS-server, hartstikke goed. Maar ook daar zie je een beweging. En je ziet ook dat die beweging steeds verder doorgevoerd wordt. Voordat ik dit hele verhaal ging maken, was de beta van MVC4 nog niet uit. Sterker nog, ik kreeg hem niet eens geïnstalleerd deze morgen. Want ik had ASP.NET 4.5 al geïnstalleerd. En dan zegt hij, ja leuk, maar kan nog even niet. Dus ik moet nog even spelen ermee. Maar daar zit bijvoorbeeld een web-API in. Hartstikke prachtige tools. Er zitten allerlei tools in die je leven makkelijker kunnen maken. En die ook al aansluiten op de nieuwe manier van applicaties ontwikkelen. Want dat is wat we nu steeds meer gaan zien. De klassieke rol van de webserver lijkt steeds minder interessant te worden. Als we nu een webapplicatie bouwen, dan doen we een request naar de server. Die rendert een of andere pagina, die stopt er allerlei data in, prachtig. En die stuurt jou die pagina terug. Dan hebben we allerlei tussenoplossingen gevonden. Ajax calls en partial rendering, zodat we alleen maar plukjes terug gaan geven. Ook prachtig, was een hele leuke tussenstap. Kon je heel leuk dynamisch ook applicaties mee bouwen. Maar wat je nu ook ziet, is dat er steeds meer verschoven wordt naar de client. Eigenlijk hetzelfde wat die plugins al deden. Wat een Silverlight deed, wat een Flash deed. Dat zie je nu ook dat in HTML5 aan het ontstaan is. Of in HTML. Je downloadt een applicatie van een webserver. En dat ding gaat vervolgens data ophalen van jouw webserver. Of nog eventueel van een aantal andere webservers. En toont dat gewoon in jouw browser. Dus hij doet bijvoorbeeld ook de rendering van de UI, van de user interface. Doet die lokaal. Er zijn wat sessies tussendoor geweest, heb ik gemerkt, over iets dat noemen ze de single page web application. Nou, dat is een prachtig voorbeeld van waar we heel langzaam nu naartoe aan het gaan zijn. En met de nieuwe technologie en de nieuwe stapjes komen we daar. En ASP.NET MVC 4 is daar een heel goed onderdeel in om ons te helpen om die stap te gaan maken. Je zit niet meer vast aan een of andere winvorm of webvorm. Met allerlei postbacks en lastige dingen. Je wil gewoon specifieke content terug kunnen geven. En het moet niet zoveel uitmaken wat voor content dat is. Of dat nou een page is die je teruggeeft, omdat je dat die initiële download is. Of een of ander JSON-object, of toch nog een stukje soap. En daar wil je support bij hebben. Je wil gewoon zorgen dat je al die smaakjes zelf kan doen. En dat je support krijgt vooral vanuit Visual Studio om bijvoorbeeld ook die single-page application te kunnen gaan maken. Dat je niet alle code zelf nog moet schrijven. Dat stukken al gedaan worden voor je. Nou, zelf ben ik er wel gelukkig mee. Ik ga er overigens niet te diep op in. Maar bijvoorbeeld de libraries als Knockout. Knockout.js, die Upshot, al die zaken. Prachtige technologie. Was er natuurlijk al. En je kon het met de hand allemaal al doen. Alleen je ziet nu gelukkig dat Microsoft die technologie adopteert. Niet probeert zelf te bouwen. Maar gewoon zegt, dit is op de markt beschikbaar. Laten we dat vooral graag gebruiken. En laten we de tools maken om het makkelijk te maken om zelf die applicaties in elkaar te gaan zetten. En daar gaan we dus steeds meer naartoe. Het verlenen van diensten. Je gaat data aanbieden, je gaat informatie aanbieden aan clients. En je kan zelf die client ergens neerzetten, die downloaden mensen in hun browser en die gaan ermee aan de slag. En dat kan eventueel ook offline. Dat zijn de dingen die ze bijvoorbeeld nu in de HTML of in de HTML standaard Ik zal zo dieper ingaan op de HTML-standaard, want dat is het nog niet helemaal. Maar die we daar gaan zien. Dus we gaan nu echt clients ontwikkelen die je feitelijk net zo downloadt zoals je dat doet met een plugin. Met dat verschil dat het gewoon in de browser is en dat het dus wel werkt op al die prachtige tablets, telefoons enzovoort. Nou, gaan we over naar het stukje HTML, want uiteraard hebben we hier een stukje technologie voor nodig. We hebben andere browsers nodig, of browsers die op een andere manier werken met de dingen die we al kennen. HTML, CSS, JavaScript. En die zitten erin. Nou, ik heb een heel mooi plaatje gestolen van de HTML5 Club. En die zeggen dan ook, hey, the future is in your browser. De nieuwe applicaties die je gaat bouwen zitten daar. Nou vind ik dit een redelijk groot statement, maar wat je bijvoorbeeld ziet is dat ook Microsoft met zijn Windows 8 zegt, hey, als je die HTML5 standaard nou gebruikt, je gebruikt de JavaScript, geven wij je een handjevol libraries, dan kun je ook gewoon native Windows applicaties bouwen. Dus er is een beweging dat je met die technologie, als je dit leert, zometeen ook allerlei andere applicaties kunt gaan maken op die client. Het blijven uiteindelijk allemaal client applicaties die iets doen met services. Ik weet niet hoeveel van jullie iets een Windows 8 sessie hebben gevolgd. Ja, redelijk wat. Wat je misschien opgevallen is wat sommige mensen hebben geroepen, is er is geen datasupport in Windows 8. Maak je een metro-style application, dan kun je een service aanroepen. Je gaat niet lokaal naar een database. Die support is er niet, die libraries zijn eruit gehaald. Het kan gewoon niet. En datzelfde zie je dus eigenlijk ook aan deze kant. Ook deze technologie past daar dus redelijk makkelijk bij. Van, ja, je maakt gewoon een user interface, die moet toevallig in de applicatie zitten. En die doet een paar service calls naar ons datacenter waar die data wel staat. Die kan naar de database, daar kunnen we allerlei berekeningen doen. Dus je ziet steeds meer dat we die kant aan het verschuiven zijn. Applicaties zijn gewoon een schilletje, toevallig user interface, op jouw client. Of in een browser, of native in een of andere app. En je doet een call naar een server die content bevat of complexe berekeningen doet. In ieder geval dingen doet die jij aan de clientkant niet wilt of kunt doen. Als we dan gaan kijken naar HTML5... dan hebben we een stukje geschiedenis. HTML is ooit begonnen in 1993. Toen kwamen er wat jongens die gingen een of andere applicatie bouwen. Er kwam iets als Netscape. Dan kon je in één keer plaatjes zien. Daarvoor was alles nog tekst. Daar had je allerlei, ik weet niet, misschien zijn er mensen die het nog wel eens gebruikt hebben, BBS'en en zo. Dan kon je allerlei bulletin boards kon je online zoeken of met je modempje op inloggen. En toen ineens was daar een HTML-standaard. Hartstikke mooi, want je kon in één keer kon je grafische documentjes zien. Je kon gewoon een document op je scherm zien, alsof het op een stukje papier was. Gewoon met allerlei opmaak en stukjes tekst konden bold zijn en er kon een plaatje tussen staan. Prachtig. En dat ging toen in één keer heel hard. Want in één keer begonnen allerlei mensen dat ook interessant te vinden. Zo van, hé, die techneuten hebben nou iets gebouwd. Dat is wel grappig. Misschien kunnen we daar meer mee. Ook met publiceren van allerlei documenten enzovoort. Nou, toen kwamen er een heleboel standaarden, in hetzelfde jaar ook. En zoals je ziet, die 4.0 standaard, die kwam ook in datzelfde jaar. En dat leverde nogal wat uitdagingen op. En een van die uitdagingen was het support voor al die standaarden door de verschillende browserbouwers. Die allemaal net even hun eigen kunstje gingen doen met die HTML-standaard. Waardoor je lekker een standaard had in webland. Als jij iets doet met uitlijning, dan was het op elke browser volledig anders. Hartstikke handig. Nou, uiteindelijk hebben we een of andere release gekregen van HTML in 99. En met een paar kleine modificaties is het daarbij gebleven. Dus feitelijk zitten we al met technologie op dit moment die al 13 jaar oud is. Op een gegeven moment, dat was namelijk het idee. Dat HTML was gewoon dood. Je zag in één keer dat mensen gingen schuiven met XML-bestanden. XML-bestanden zijn de toekomst. Flash is de toekomst. Silverlight komt ergens een keer voorbij zo. 2005, 2006, ik weet niet wanneer ze ermee begonnen met die dingen. Dit wordt de standaard. Dus we gaan andere dingen doen. Die browser die gaat het niet redden uiteindelijk. Nou ja, goed, nu hebben we datzelfde verhaaltje dan met HTML5. De vraag is of we het daarmee gaan redden. Over 10 jaar hebben we misschien weer een heel ander verhaaltje. Want het was er toch niet. We hebben nu HTML6, dat is veel beter. Maar de grap is dat heel veel content die je nu bekijkt op het internet, is gewoon in één van die HTML-standaarden geschreven. Dus als je gewoon informatie gaat zoeken, je gaat naar een Google enzovoort. Bijna alle informatie is gewoon in HTML, in wat voor standaard dan ook. Sommige zitten nog op hele oude standaarden. Dus het is wel iets waar we iets mee moeten. Nou, wat er toen voorbij kwam, Eerst er kwamen wat organisatietjes en die hebben zichzelf geclusterd in allerlei prachtige, prachtige omgevingen. En die hebben bedacht van nou, als we nou eens een nieuwe versie gaan maken van HTML. We gaan een nieuwe specificatie maken waarbij we het goed gaan doen deze keer. Die zijn bij elkaar gekomen. Je hebt een werkgroepje waar die browserbouwers bij elkaar zitten. Dat is een soort platformpje waar ze met elkaar overleggen. Wat voor browserstandaarden gaan we ondersteunen? Welke features gaan we maken? Hoe gaan we dat doen? En daar is op een gegeven moment is daar de W3C bij aangekomen. Het webconsortium. En die beheren de standaard. Nou, en op dit moment is deze club bezig om een recommendation af te geven. Waarbij ze zeggen van nou, we verwachten dat dit stukje de standaard gaat worden. Dus er is helemaal geen HTML5 standaard. Er wordt heel hard over geroepen, maar hij is er nog niet eens. En als hij er is, dit jaar, dan is het een onderdeeltje. Ze hebben namelijk die hele grote standaard hebben ze opgeknipt in een heleboel kleine stukjes. Waarbij er een onderdeel van dit jaar als recommendation aangedragen wordt om de HTML5 standaard te worden. Concept A of zo. En daarnaast hebben we nog een aantal technologietjes die nu onder de HTML-vlag verkocht worden, zeg maar, die bij de Internet Engineering Task Force zitten. En die hebben vooral te maken met het HTTP-protocol. Want ook daar zaten een aantal dingen in die niet handig waren, of die nu niet meer handig zijn. We gaan iets anders om met documenten en met data versturen. Dus die hebben zich er ook tegenaan bemoeid, van nou, wat heb je dan nodig en kunnen we die HTTP-standaard niet een beetje oprekken? We maken een HTTP 1.2 of zo, of een 1.3, we maken een mooie nieuwe standaard en dan stoppen we die spullen dan ook in. Dan gaan we gewoon een nieuw protocolletje bedenken. De grap is, de hele standaard op dit moment, er ligt een heel groot document, iets van 900 pagina's, die verwachten ze in 2020 ongeveer klaar te hebben. Nou ja, tegen die tijd hebben wij natuurlijk al de iPad iets anders. Want ja, 3 jaar geleden had je ook niet gedacht dat iedereen met zo'n laptop zonder toetsenbord ging lopen. Dus dat kan heel hard gaan. Hè. Voor hetzelfde geld staat er volgend jaar iemand op die heeft een nieuw device en dan vergeet iedereen deze hele standaard weer. Maar ze zijn er mee bezig, ze hebben een heleboel features bedacht. En nou ja, uiteindelijk verwachten ze tegen 2020 dat ze alles wel gestandardiseerd zullen hebben. Gelukkig hebben ze de belangrijkste dingen eerst gedaan. Ja, waarschijnlijk doen ze ook iets aan agile of zo. Hebben ze bedacht van nou, laten we eerst de belangrijkste dingen doen waarmee we gewoon nu al aan de slag kunnen. Een van de dingen die ze hebben gedaan is ze hebben gezegd van nou, waar moet dat in ieder geval aan gaan voldoen? Als wij een standaard gaan maken, wat moet daarin zitten en hoe gaan we daarmee om? En een van de dingen die ze hebben bedacht zijn de design principles. Okay. Als we iets gaan ontwerpen in deze standaard, wat zijn de regeltjes? Een van de dingen is compatibility. Er is gewoon nou eenmaal heel veel HTML content in de 4.0 standaard, de 3.0 standaard, verzin het maar. Dus daar moeten we iets mee. Hij moet compatible zijn met HTML zoals het was. Dat kunnen we niet in één keer overboord gooien. Want dan kan niemand in de nieuwe browser zijn oude site weer bekijken. Security. Schijnen webbrowsers ook nog eens last van te hebben. Dat niet helemaal goed geregeld is. Dat is ook een van de redenen waarom die jongens heel graag van die plugins af willen. Dus van, ja, die plugins zijn niet helemaal veilig. Dat wordt door een ander apparaat gedraaid. Dat draait in ons memory space. En als zij iets fout doen, krijgen wij de schuld. Dus daar willen we mee ophouden. Daarnaast zitten er natuurlijk allerlei prachtige beveiligingsgaten in Internet Explorer of in Firefox of wat dan ook. Dus daar wilden ze ook vanaf. Zo van, nou laten we ze ook daar eens kritisch naar gaan kijken. Wat moeten we aan security inbouwen in de browsers om in ieder geval een minimaal niveau van beveiliging te krijgen. Een ander ding is separation of concerns. Bouwen jullie webapplicaties? Hoeveel mensen bouwen webapplicaties voor jullie? Veel. Iedereen. Zeg maar. Mooi. En iedereen heeft zich hier vast wel eens schuldig aan gemaakt. In mijn demo doe ik het zo meteen lekker ook. Je hebt een HTML-document en dan bovenin zeg je style en dan begin je een of andere CSS-style en dan eindstijl en dan script en dan een of ander stuk JavaScript en dan komt er een stukje HTML met een body en dan zeggen we nog even, oh ja, style, background color is blauw, weet ik veel. Dus we zijn lekker al die dingetjes hebben we door elkaar aan het mixen. Dat is goed onderhoudbaar. Als je namelijk ergens één dingetje vergeet of net even anders doet, dan doet hij het op die pagina wel en daar niet meer. Daarvan hebben ze ook gezegd, van, nou ja, het kan nog wel. We kunnen het niet verbieden, want ja, al die compatibility, regel 1, al die oude dingen moeten het ook nog doen. Maar we willen wel guidelines uitgeleveren dat je dat niet meer moet doen. Je moet eigenlijk al je nieuwe features, CSS wordt in een CSS-file, JavaScript wordt in een JavaScript-file. En de rest van de dingen mag je in HTML doen. Als het te maken heeft met structuur, structuur en content, dat mag in HTML. Dat is uiteindelijk het idee. Nou, dat is een hartstikke mooi design principle. Alleen is er geen enkele manier waarop ze dat af kunnen dwingen. Want dan zouden al die andere sites zouden per direct afbreken. Dus dat kan niet. Maar het is wel iets waarvan ze zeggen, van, ja, maar zo zou je het moeten doen. Uiteindelijk was dat ook ooit de bedoeling om het al zo te gaan doen. Alleen niemand heeft zich daar echt aan gehouden. En een van de dingen is de simpler interoperability. Als je een HTML5 applicatie maakt en je houdt je aan de standaard, dan moet datzelfde HTML ding op alle verschillende browsers gewoon werken. Als je een HTML5 browser hebt en je laat daar jouw webapplicatie op los, dan ziet die er overal exact hetzelfde uit. Of dat nou een Opera browser is, een Chrome browser, een Internet Explorer, een iPad met Safari. Maakt niet uit, hij moet er gewoon op dezelfde manier moet hij gerenderd worden. Dat is ook de reden waarom dat document zo dik is. Ze hebben namelijk nu zogenaamde well-defined behaviors opgeschreven. Waarbij ze gezegd hebben van ja, we gaan niet alleen maar weer beschrijven hoe nou een marge eruit ziet, maar ook hoe je die marge nu exact moet breken. Waardoor al die browsers op dezelfde manier iets gaan renderen. We zullen straks zien waarom dat niet werkt en waarom ze zich er nog niet aan hebben gehouden. En een stukje accessibility, daar hebben ze ook naar gekeken van wat kunnen we allemaal nog toevoegen aan het maken van sites die op allerlei andere apparaten af kunnen spelen. Braille lasers, audio afspeelapparaten enzovoort die dan je content beter kunnen lezen. En daar heb je dat ding voor nodig, separation of concerns. Want ja, zo'n braille machine, als die een stuk JavaScript tegenkomt, ja, is dat content of is het geen content? Moet ik dat voorlezen, moet ik dat niet voorlezen? Wat moet ik daarmee? Dus daarvan hebben ze ook gezegd, van, ja, dat moet je anders doen. En er is een kleine groeimarkt en dat heeft iets te maken met Aziatische karakters. En dat past niet zo goed in onze westerse karakterset. Wij hebben 26 van die knullige lettertjes. Het schijnt dat Chinezen er ongeveer 4000 hebben die ze dagelijks gebruiken. Dus dat past niet helemaal. Dus daar hebben ze in die accessibility hebben ze ook wat dingen bedacht. Er is bijvoorbeeld een Ruby tag in HTML bijgekomen. Niet te verwarren met de Ruby ontwikkeltaal. Maar daarin kun je dus dat soort karakters neerzetten. Zodat je in ieder geval ook je Chinese teksten kwijt kan op een HTML pagina. En dit is geen harde regel, maar dit is wel wat ze heel graag willen. We willen gewoon af van de plugins. Weg met Flash, weg met Silverlight, weg met al die dingen. Het moet gewoon in HTML kunnen. En een aantal dingen die hier niet tussen staan, dat, omdat het geen harde designprincipes zijn, maar een van de dingen die ze bijvoorbeeld gedaan hebben, is ze heel erg goed gekeken naar wat zijn nu standaard acties die ontwikkelaars op dit moment doen. Zoals bijvoorbeeld, je hebt een tabelletje en je wil elke oneven rij wil je een ander achtergrondkleurtje geven. Nou, prachtig, standaard dingetje, iedereen pakt er een of een stukje JavaScript vooruit de kast, gaat er een of andere stylesheet tegenaan plakken en dat werkt. Nou, wat ze nu hebben gedaan met die HTML5 standaard is hebben we gezegd van ja, dat is leuk, maar het is een styling ding. Dus het moet gewoon in CSS kunnen, punt. Daar heb je geen JavaScript voor nodig. Het afronden van diffjes enzovoort. In het verleden moest je er allerlei prachtige knutseltabelletjes mee maken met plaatjes knippen en plakken, hoekjes erin. Hoeft niet meer. Er is gewoon in CSS een ding waarbij je kan zeggen van oké, rounded corners, zoveel graden, huppakee. Dus daar kun je mee aan de slag. Ze hebben heel goed gekeken naar wat doe je nu waar. Wat hoort in JavaScript? Wat hoort in CSS? En dat is dat stukje separation of concerns. Dat ze vooral bij zichzelf heel goed hebben nagedacht. Hoe doen mensen dat nu? En waar zou het thuis horen? En dat hebben ze aangepast. Nou. Dan hebben we de big picture. Wat zit er nou allemaal in HTML5? Nou, op dit moment in ieder geval deze stukken. Het belangrijkste eerst, we hebben een canvas gekregen. En een canvas is gewoon een stukje, een tag, waarbij je zegt van op dit stukje van mijn website kan ik gewoon gaan tekenen. Maakt niet uit wat. Ik kan er lijntjes neerzetten, ik kan er een plaatje laten vallen, tekst met allerlei prachtige opmaken. En ik kan dat ook dynamisch doen, want ik kan dat fijn vanuit JavaScript aansturen. Dus ik kan er van alles mee. Net zoals dat ik dat met een Windows-applicatie bijvoorbeeld kan. Ik kan op een Windows-applicatie kan ik ook zeggen van nou, trek maar een lijntje van daar naar daar. Gooi er maar een rechthoekje tegenaan. Plak nog maar ergens een driehoekje. En daar is mijn grafiek. Dat soort dingen. Dat wil je gewoon kunnen in HTML op de client. Want je wil het gewoon daar weergeven. Nou, dan hebben we nog een ander ding. Dat zijn de scalable vector graphics. Want ja, alles zelf tekenen is ook lastig. We hebben al zo'n bestandsformaatje, SVG. Gebruik je bijvoorbeeld Adobe Illustrator, dan kun je heel mooi zeggen, nou, sla maar op als SVG. Dat kun je direct in HTML5 plakken. Dan zeg je gewoon van, nou, pak dat ding maar op, plak maar hier. En hij wordt gewoon getekend door je browser. De grap is dus ook dat je dan heel makkelijk in kan zoomen, want dat zijn vectordiagrammen. Dus je kan inzoomen, uitzoomen enzovoort, zonder dat het lelijk wordt. Anders krijg je van die vage pixels enzovoort. En zo'n canvas moet je eigenlijk zien als een dynamische image. Het is gewoon een plaatje, daar teken je wat op. En als je het getekend hebt, dan is hij het vergeten. Want voor de browser is het alleen maar een zak met pixels. En voor de rest doet hij daar niks mee. Messaging hebben ze redelijk uitgebreid. En ik heb zometeen in de demonstratie ook wat dingen zitten over hoe messaging dan in de browser in elkaar zit. Want wat ze niet alleen hebben gedaan, is ze hebben niet alleen het object aangepast. Om SOAP requests bijvoorbeeld te doen op de achtergrond van het JavaScript. Maar je kan met messaging kun je ook berichten sturen van twee applicaties die toevallig in dezelfde browser bij elkaar zitten. Die eventueel op twee verschillende tabbladen zitten. Of ik laat een of andere applicatie in een iframe en ik wil hem wat vertellen. Maar ik wil niks met zijn JavaScript runtime enzovoort. Ze mogen qua geheugengebied niet bij elkaar in de buurt komen. Maar ze willen wel berichten kunnen versturen naar elkaar. Nou, daar hebben ze wat op bedacht. Daar hebben ze een hele mooie communications API voor gebouwd. Waarbij je dus berichten kan sturen in de browser tussen verschillende pagina's. Die kunnen met elkaar communiceren. Net zoals ze dat kunnen doen met een server. En daardoor kun je dus dingen downloaden. Kan het lokaal op jouw browser gewoon met elkaar praten. En hoeft het niet continu terug naar de server en allerlei polling mechanismes en ingewikkelde dingen. De XML HTTP request en dan met name level 2, dat is de mooie toevoeging. Dat ding hadden we natuurlijk al. Alleen op het moment dat dat ding iets aan ons wil vertellen, dan komt er een event uit met een ander vaag nummertje. En dat, aan de hand van dat nummertje kunnen we afleiden, is mijn request gelukt, was er een fout, wat is er gebeurd? Nou, dat hebben ze nu allemaal verbouwd. Hebben ze gezegd van ja, misschien moeten we daar eens netjes events voor gaan maken en gewoon het programmeermodel iets makkelijker maken dan dat het tot nu toe was. Vind ik zelf niet zo'n hele grote improvement. Ik weet niet, mensen die jQuery gebruiken, ja, genoeg, dan was je er sowieso al vanaf. Want die doet het al lekker voor je. Dus in zoverre is het een niet echt een hele grote verbetering. Dan komen we bij de WebSockets. En WebSockets is niet helemaal HTML, want daar is namelijk een nieuw HTTP-protocol voor nodig. En dat is ook meteen het probleem met WebSockets. Er is namelijk nog geen standaard voor het protocol. Dus die WebSockets werken net even anders. Afhankelijk op welke browser je zit enzovoort. Het afgelopen half jaar ongeveer, bijvoorbeeld in Firefox, kon je niks met WebSockets. Omdat Firefox zei, er zit een beveiligingslek in het HTTP-protocol. Wij zetten het gewoon uit. Het object is er wel, als je hem aanroept, doen we gewoon lekker niks. Dus daar kon je niks meer mee. Nou, inmiddels is er een nieuw protocol. Ze zijn van versie 7 naar versie 9 volgens mij op dit moment. Daar is dat probleem uit. Dus Firefox heeft teruggezet. Heeft nog iets bijzonders gedaan met het naampje van het objectje uiteraard. Die heeft niet WebSocket laten heten zoals het in alle andere browsers heet. Dus het heet Moz WebSocket. Maar je kan hem weer gebruiken. Dat is stap 1. Maar dat heeft een ander nading. Want Safari is nog niet zo ver. Dus die zit nog op het oude protocol. En omdat het een protocol is, HTTP, heb je een webserver nodig die dit kan. En dat is de grootste uitdaging op dit moment. Gebruik je IIS, waar je ASP.NET op draait. Jammer voor jou, geen WebSockets. Tenminste, niet vanuit de IIS. Er zijn allerlei plugins die je erin kan zetten, Node.js die je erachter kan laden. Er zijn allerlei trucken om het wel te kunnen. Maar in de huidige IIS-versie, geen WebSockets. IIS 8 zometeen met ASP.NET 4.5 zit het allemaal prachtig in. Op dit moment geen WebSockets in IIS. Dus je moet iets anders. De technologie is er nu inmiddels wel. Alleen al die serverbouwers, al die softwaremakers, die moeten daar nog iets mee gaan doen. Die moeten dat nieuwe protocol nog ondersteunen. Nou, daar ben ik ook heel gelukkig mee, want uiteindelijk had ik ook wat demo's enzovoort. Die ik al een tijdje gebruik voor die WebSockets. En als ik nu een server heb die toevallig level 9 praat van het protocol, dan weet ik zeker dat Safari er niks meer mee kan. Downgrade ik hem naar 7, weet ik zeker dat Firefox het niet meer doet. Dus daar heb ik een heel fijn probleem. Ik moet in één keer die twee gaan matchen. Ik moet een keus gaan maken. Welke groep van browsers vind ik nu het belangrijkst? Dus wat ik al zei, ze proberen dus die browsers allemaal op één lijn te krijgen. Alleen zover zijn ze nog niet. En de vraag is, op welk moment zijn ze dat wel? Hoe lang duurt dat nog? En hoe erg kun je dit al gebruiken in productie? Nou, er zijn allerlei trucages die je er omheen kan houden. Je kan natuurlijk twee servertjes in de lucht brengen die de twee protocollen ondersteunen. Je kan allerlei prachtige dingen verzinnen. Maar je moet nu op dit moment gaan trucken. Als je het nu wil gebruiken, moet je een trucendoos openen. Een van de dingen die ik op een van de eerdere slides had, was een stukje hardware support. Je wil vanuit je applicatie bijvoorbeeld naar de hardware toe kunnen. Nou, de enige die er op dit moment serieus in zit, is de geolocation API. Waarbij je op kan vragen, waar ben ik? Nou, daar kan een nauwkeurig antwoord uitkomen, maar daar kan ook een heel onnauwkeurig antwoord uitkomen. Dat is van, nou, je bent in Den Haag met een straal van een kilometer of 15. Dus in totaal in een cirkeltje van ongeveer 30 kilometer, ergens daar zit je. En afhankelijk van wat voor technologie je gebruikt, krijg je daar een antwoord uit die min of meer klopt. Het zit erin en gelukkig, dat ding werkt wel op alle browsers, op dezelfde manier. Dus de API's, de andere API's doen het gelukkig allemaal wel. WebSockets is op dit moment nog een gek ding. Daarnaast hebben we nog iets dat heet WebStorage, in HTML5. En daarmee kun je gegevens opslaan in de client. En dat is anders dan cookies. Cookies hadden we al. Alleen er zijn een paar dingen met cookies. A, ze zijn heel klein. Je kan er 4K in stoppen. Nou, er zijn nog wat beveiligingsprobleempjes mee, zo af en toe. En er is een ander probleem. Die 4K, als je die al gebruikt, die wordt met elk request wordt die meegestuurd naar de server. En die zwemt vanaf de server net zo hard weer terug. Dus je bent gewoon eigenlijk al 8K aan het versturen en dan doe je nog niks. En dus daarvan hebben ze ook gezegd, dat is niet handig. Dus als je echt storage wil hebben, local op de client, nou, dat hebben ze ingebouwd in HTML5. In HTML5 kun je gewoon zeggen, ik heb gewoon even wat data, die moet ik opslaan, omdat mijn netwerkverbinding er even uitvalt of zo, daar moet ik iets mee en dan stuur ik het wel weer terug. Of ik sla het nu op mijn client en als ik hem over 3 weken opstart, wil ik ook nog dat die data er is. Nou, de standaard implementatie daarvan werkt op alle browsers hetzelfde. En daarbovenop zijn ze nu nog een beetje aan het steggelen wat je dan nog meer kan. Er is een tak die zijn bezig geweest met iets dat noemen ze WebSQL. Dat je een soort van SQL database kreeg in je browser. Werkt heel mooi, maar niet in alle browsers. Bijvoorbeeld de Firefox die is inmiddels al zover. Die zegt van ja, SQL is zo achterhaald. Wij hebben een NoSQL implementatie. Veel beter, documenten en objecten opslaan. En afhankelijk van welke browser je gebruikt, kun je een van die nieuwere API's gaan kiezen. Dus ook daar zijn ze nog aan het steggelen van, nou, wat wordt nu uiteindelijk het mooiste kunstje? En de vraag is, gaan ze dat ooit oplossen? Gaat er zo meteen een standaard komen waarbij gezegd wordt, nou, dit moet je allemaal hebben? Nou, die is er nog niet, daar zijn ze ook nog over bezig. Dus op dit moment, ja, de basisimplementatie kan je gebruiken. De rest, met wat trucage. En nog een ander ding, webworkers. Heel mooi. Wat je tot nu toe kon, is je kon in JavaScript in je browser kon je een stuk JavaScript uit laten voeren. En als je iets heel ingewikkelds ging doen of het heel zwaar kreeg, dan kreeg je van die fijne venstertjes van je browser die zei, ja, dat JavaScriptje is een beetje druk, zal ik hem stoppen? Of als je je browser vastpakt en je gaat hem heen naar links en rechts, dat alles een beetje wittig wordt en niet meer reageert en zo. Nou, daar hebben ze van bedacht, hoe lossen andere applicaties dat op? Ach, let op, dat doen ze met een achtergrondproces. Dat gaan we ook bouwen. En die dingen noemen we webworkers. Dus je kan in één keer een stuk JavaScript op de achtergrond starten. Nou, daar hebben ze ook nog niet heel erg over nagedacht, kan ik je vast vertellen. Want het enige wat je kan doen, is je kan zo'n proces starten en je kan hem stoppen. Zolang je de referentie onthoudt naar dat objectje. Maar er zit geen enkele grens aan. Want elk procesje kan namelijk zelf weer een nieuw procesje starten. Mochten we daar nog tijd voor hebben, dan heb ik daar nog een leuk dingetje bij. Dat heet Crash This. Die kun je heel mooi in je browser laden. En dan duurt het een minuut ongeveer voordat je browser zegt, help, out of resources, einde verhaal. Want wat die namelijk gewoon doet, is voor elk procesje wat die start, 2 nieuwe procesjes starten, die 2 nieuwe procesjes starten, die 2 nieuwe procesjes starten. Dat duurt heel even en dan zitten al je cores dicht. Dus leuke feature, maar daar kun je hele nare websites mee maken. Want er is niks wat jou tegenhoudt om dat te gaan doen. Ja, mensen bezoeken 1 keer jouw website en daarna nooit meer. Maar het is wel een leuk grapje. Nou, als we dan gaan kijken naar HTML5. Alles valt onder deze kapstok. HTML5 is hip, hot. Dat is wat we moeten gaan doen. Nou, je hebt al wat gehoord net in het voorstuk. Maar het bestaat uit meerdere onderdelen. HTML5 bestaat uit HTML5, wat gewoon de HTML-structuur is. Er zijn een paar nieuwe tags bijgekomen die wel of niet handig kunnen zijn. We hebben CSS3. Je hebt nieuwe styling opties. Dingen als media queries zijn goed opgelost. Dus je kan nu vanuit je stylesheet queryen hoe groot is mijn scherm En misschien moet ik dan wel andere dingen laten zien. Of misschien wel bepaalde onderdelen verbergen. Dat als je een kleiner scherm krijgt, dat je een bepaald plaatje even niet laat zien. Zodat het wel weer netjes en strak uitziet. En dat is natuurlijk uitermate handig voor tablets, telefoons enzovoort. Dat je zegt, van, nou ja, goed, als jouw scherm zo klein is, dan moet je even deze image source erin prikken in plaats van de standaard. Zodat je een kleiner plaatje gaat laden als achtergrond. Want ja, je zit op een of ander heel klein apparaatje te prutsen. En eigenlijk alles wat echt nieuw is en wat de verbetering veroorzaakt, zit daar. Ze hebben gewoon eigenlijk een hele nieuwe JavaScript engine gebouwd met een heleboel API's. Met dingen die je voorheen gewoon in JavaScript niet kon. Dus daar zit de grootste wijziging. In het stuk JavaScript en wat je daar allemaal aan extra tools en bellen hebt gekregen. De taal is niet veranderd. Als je JavaScript gebruikt, dan werkt het nog steeds hetzelfde. Je krijgt er alleen API's bij. Zodat je in JavaScript in één keer afgevraagd, ik wil even die file van disk wil ik lezen. Kan dat? Mag dat? Nou, dan moet je als gebruiker even goedkeuring geven dat die site dat ook mag. Maar dan zou je dus bijvoorbeeld bij het filesystem kunnen. Dat soort zaken. Je wil de locatie opvragen van een gebruiker. Nou, dan overnieuw moet de gebruiker zeggen dat die site dat mag. Maar dan kun je de locatie opvragen van die webgebruiker. Op dat moment. Dus dat kan heel handig zijn. Dus daar zit de meeste winst. Nou, als ik dan ga kijken naar wat demotjes. Zodat we ook kunnen zien dat die dingen er zijn en ook werken. Dan ga ik even naar een bijzondere omgeving. Even geen Visual Studio voor nu. Het is toch alleen maar HTML. Wissel ik even van projectje. En deze is niet zo heel interessant. Die slaan we even over. Storage. Die zit ergens anders. Die zit hier. Waar zit jij? File system? Nee. Database. Ja. Nou, dit is een voorbeeldje van bijvoorbeeld local storage. Waarbij je local storage in gaat zetten om dingen lokaal op te slaan. En dit is dan ook specifiek het ding wat ervoor gaat zorgen dat je een database krijgt. Nou, hier zit een stukje code in. Kan ik ook nog scrollen? Mag dat van deze applicatie? Hij is een beetje misvormd door schermresolutie. Ja, komt u maar. Nee. En nog een keer. Ja, nu heb ik in ieder geval een scrollbar en zo. En kan ik door de code heen kijken. En wat ik dus eigenlijk doe, het is allemaal JavaScript. En wat je hier kan doen is zeggen van, hey, ik wil een database openen. Heel simpel, in de browser, ik ga een database openen. En in dat ding ga ik in JavaScript hier zeggen, ja, maak maar een tabel als die nog niet bestaat. En ik wil een tabel die heet courses met een primary key ID. En daarin wil ik ook nog een naam opslaan. Dus ik kan cursussen opslaan, die hebben een ID, die hebben een naam. En die wil ik in een lokale tabel hebben. Nou, wat je dan nog kan hebben is, er zit allerlei code omheen om het ook leuk te laten zien. Maar dit is dan weer een belangrijke. Uiteraard omdat het de database is, heb je ook gewoon een insert statement. Nogmaals, dit is allemaal op de client. Dit voert geen enkel commando af naar de server, naar een database die daar staat. Dit gaat puur om storage in je browser. En uiteraard wordt die ook ergens geselecteerd. Hier, voor de mensen die iets met SQL doen, select alle courses en alle kolommen ook. Dus hiermee kan ik gewoon uit een database zeggen van, nou, query maar gewoon al mijn gegevens aan de clientkant. En met een beetje geluk gaat hij nog doen ook. Ah, joepie, hier is die uit. Dan hebben we gelukkig nog wel een andere browser als het goed is. Die dan hopelijk nog wel meedoet aan dit initiatief. Ja, dank u. Ja, no courses yet. Dus ik heb nog geen databases en kan nu zeggen, voor geen courses, ik kan nu zeggen, ja, test. Oh, wat is die allemaal aan het doen? Insert. Hier is het support ook fantastisch, zie ik al. Deze geeft gewoon een foutmelding niet, maar doet het gewoon lekker niet. Nou, dan pakken we de laatste. En anders hebben ze nu inmiddels met alle updates alle functionaliteiten sowieso uitgehaald. We stoppen er gewoon wat in. Fantastisch. Nou, die kan dus voortaan van de baan. Dat is een hele goede demo. Ja, want die werkt gewoon lekker nergens meer. En de ene browser geeft nog een melding. Dat heb ik niet. En de andere zegt gewoon van ja, leuk dat je die API nog aanroept. Maar doen we maar gewoon niet meer. Dat schiet lekker op. Dan pak ik een andere categorie. Waarvan ik redelijk zeker weet dat die het dan wel doet. Ik durf het nou niet meer te hard op te zeggen. Dat is dus ook een van de grappen nu van al die nieuwe browsers. Die sturen geen volledig nieuwe update meer. Die hebben gewoon af en toe hebben ze een nieuwe versie. En dan krijg je een minor update. En dan in één keer is er iets weg. Of er komt iets bij. Dus dat zijn fijne dingen in productie om rekening mee te houden. Dat een Chrome versie 10 of zo, dat zegt niks. Ja, heb je Chrome versie 10.120 of 121 of 122? Want dan kan het wel eens een beetje variëren met wat hij wel en niet meer doet. Omdat ze namelijk met die standaard bezig zijn, worden ook al die features continu aangescherpt. En zeker als je dan dit soort bijzondere dingen gaat doen, dan val je dan nog wel eens naar tussen. Nou, dit is die andere variant, waarbij gezegd werd van nou, dat SQL gebeuren, dat is een beetje achterhaald, dus we moeten een documentdatabase hebben. We gaan lekker NoSQL doen in de browser. Nou, dat werkt ongeveer hetzelfde, het is iets ingewikkelder, met de nadruk op iets. Ik vind hem zelfs een beetje te ingewikkeld om hier fatsoenlijk mee te kunnen werken. Maar wat je eigenlijk doet, is je maakt een nieuwe database aan en dan vervolgens moet je daar een bepaalde versie in stoppen. Dat je zegt van nou, die database heeft een bepaalde versie, verander ik die versie, dan gooit hij dat ding weg, kan ik een nieuwe aanmaken met de juiste versie. Want ja, het blijft een objectdatabase, het blijft een documentdatabase. Dus als ik mijn objectdefinitie aanpas, dan moet ik ook even iets maken dat die conversie gaat regelen. Want ja, je hebt geen echte database, dus dat zul je zelf moeten doen. Kolommetje erbij, hartstikke leuk. Moet je zelf even wat voor regelen dat ook die oude gegevens daar nog in gelezen kunnen worden. Dus het is nog niet heel handig. Dan gaan we deze starten. No courses yet, dat voorspelt niet veel goeds. Komt er maar. Nee, gewoon. Heb ik überhaupt geen local storage vandaag? Wat is dit? Oh, ik heb ook al een idee wat het is. Ja. Ja, dat is een nare eigenschap van al die browsers. Kan ik ergens hier naar mijn netwerk voorkeuren? Ja. Ik heb namelijk geen netwerkverbinding. Geen internetverbinding. Ik zet heel even dat ding uit. Nu is die echt offline. Dan gaan we het gewoon nog eens proberen. Nou, goed. Op een of andere manier geen database op dit moment. Dat schiet lekker op. Twee van de smaakjes niet. Er zitten namelijk wat vervelende dingen in. Heel veel van deze acties doen het namelijk niet als je hem lokaal draait. Die doen het alleen als die ook een netwerkverbinding kan maken. En dan heb je denk ik wel support. Het is heel spannend. Ik weet niet precies wat ze doen, maar dit heb ik al eerder gezien. Dus ik wil eigenlijk even, misschien als ik zo even dit, oh, die zit een plakje vast. Dat kabeltje is net wel lang genoeg. Nou, gaan we zo nog een keer proberen of die het dan wel doet. Even kijken of we het kabeltje internet hebben of we dan nog wel dat ding kunnen starten. Ik laat de storage maar even voor wat het is. Communications, die pakken we zo in de echte demo in MVC. Dan hebben we bijvoorbeeld geolocation. Nou, geolocation, ik heb internet zo te zien. Dus ik ga het gewoon zo nog een keer heel eigenwijs proberen. En geolocation, feitelijk gebeurt het hier. Ik check, heb ik een geolocation object? Dan weet ik namelijk, zit ik in een HTML5 browser, kan ik bij dat object? En ik kan aan het object vragen van, vraag maar de current position op. Waar ben ik nu? En op het moment dat je daar informatie over hebt, heb ik een bepaalde callback die ik erin kan stoppen. Een JavaScript functie. Die aangeroepen wordt door de geolocation API. Die mij weer vertelt waar ik ben. Hopelijk gaat deze demo nog wel. Ja, gelukkig. Hier komt wat uit. Nou, blijkbaar zitten we hier. Je zag dat hij nu geen toestemming vroeg, omdat ik deze demo een keer gedraaid heb. En toen heb ik gezegd, ja hoor, deze applicatie mag dat. Dus dat heeft hij onthouden. Maar wat je ziet is, hij geeft latitude en longitude terug. Positie ten opzichte van Greenwich. Zit je links of rechts van daarvan en zit je boven of onder de evenaar. En afhankelijk van deze coördinaten kun je ergens opvragen, waar zit ik dan op die aardbol. Nou, je ziet al, de accuracy op dit moment is 18.000 meter. Dus dat is de radius. Nou, dan kun je ongeveer uitrekenen, in dat hoekje zitten we ergens. En dat komt omdat hij nu via mijn netwerkverbinding naar buiten gaat. En hij dus niet helemaal kan bepalen waar dat zit. Heb ik een GPS-module erin zitten en kan die browser dat ding gebruiken? Bijvoorbeeld op een iPad, een GPS-module. Dan komt hier bijvoorbeeld een accuracy uit van 3-4 meter en dan weet hij het veel preciezer. Dus er zijn een aantal manieren waarop hij dat kan doen. En de browser bepaalt uiteindelijk welke manier die kiest. En een daarvan is om te kijken van waar zit ik op het internet. Dus wat hij doet is een of andere service call naar de vrienden van Mozilla. Om aan te geven van, hey, als ik daar een request naar doe, ga jij even op basis van IP-nummer zoeken waar ik ben. En dat doet hij met een of andere prachtige database die ze bijhouden. Google is er ook goed in met zijn Street View. Die weet ongeveer waar wireless aansluitingen zitten, welke stations waar zitten. Gebruik je het wireless verbinding op Schiphol, dan weten ze dat je op Schiphol bent. Nou, dat soort informatie gebruiken ze om te kijken aan de hand van je IP-adres, waar ben jij dan? Heb je een GPS-module die de browser kan gebruiken, dan gaat hij met de GPS-module. En op een telefoon kan hij bijvoorbeeld nog doen met een GSM-module. Op de hand van de GSM-masten en de sterkte van het signaal kan hij berekenen waar je dan bent. Dus je ziet, dit is een JavaScript-functie die hier aangeroepen wordt. Hij wordt onder de HTML5-vlag verkocht, maar het is puur JavaScript waar je gewoon dit ding aanroept en daar iets mee gaat doen. En dan uiteindelijk kun je dan in HTML ergens laten zien dat dat zo werkt. Voor de graphics kan ik nog even kort wat laten zien misschien. De SVG-support. Shapes. Wat je hier ziet is een SVG-blok. Dat is een XML-structuurtje waarbij je zegt van ja, ik wil een bepaalde rectangle getoond hebben. Die locatie zo breed, zo hoog. En toon daar maar een rechthoekje. En zo'n SVG, die kun je dan prachtig tonen hier. Rectangles, ellipses enzovoort. Allerlei prachtige tekeningetjes. En dit zijn allemaal vectortekeningen. Dus als je deze vergroten, dan tekent hij hem gewoon opnieuw. En blijven altijd de randjes scherp, de lettertjes scherp. Blijft er gewoon altijd strak uitzien. En omdat dit een onderdeel is van je DOM, je Document Object Model, kun je daar ook allerlei dingen mee doen. Dus je kan hier ook mouseclicks aan verbinden. Je kan hier met CSS iets aan doen. Even kijken. Color style, CSS, deze maar even. Komt er maar. En dit is bijvoorbeeld de CSS-rol. Als ik over een rechthoekje ga in SVG, dan moet die even geel oplichten. En dan tekent hij dus daar het SVG-object opnieuw. Dus op die manier kun je ook de koppeling maken tussen een SVG-file en CSS en JavaScript bijvoorbeeld. Dus je kunt allerlei interactieve landkaartjes maken. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar, Google doet het niet, die doet het uiteraard op zijn eigen manier. Maar bijvoorbeeld Bing Maps of zo, die gebruiken bijvoorbeeld SVG om een landkaart te tekenen met de pinpoints erop. Zodat je interactief iets met JavaScript kan en met CSS om styling op zo'n kaart te krijgen. Ga ik even terug naar mijn slides. Er is nog veel meer te vertellen en te laten zien, maar dat gaat veel te ver. Dit is de verkeerde slideshow, dank u wel. Welke is het dan wel? Die. Dan gaan we nu langzaam het uitstapje maken naar die andere kant. Als we aan de HTML-kant hebben, we kunnen aan de HTML-kant allerlei prachtige dingen laten zien. Communication enzovoort. En ik heb zo nog een demo'tje waar ik dat nog beter kan laten zien, wat je dus met die communication kan doen. Dat is allemaal aan de client-kant. Dus ik kan op die client kan ik allerlei dingen regelen met JavaScript, met de HTML, met de nieuwe speeltjes die daarin zitten. En aan de serverkant heb ik uiteraard ook iets nodig, omdat ik moet dat ding ergens vandaan downloaden. Ik moet ergens een website hebben waar ik naartoe kan om mijn applicatie te downloaden. En voor een serieuze applicatie moet ik dan ook nog iets hebben waar ik interactief iets mee kan. Waar ik gegevens heen kan sturen of waar ik gegevens op kan vragen. Waar ik dingen mee kan gaan doen. MVC4, ik al zei, is daar uitermate geschikt voor. Omdat namelijk je kunt van hele simpele requests afhandelen. Ook gewoon allerlei ingewikkelde dingen doen met databinding, Razor, templates. En allerlei prachtig support in Visual Studio. Waarbij je een heleboel codegeneratie cadeau krijgt. En een heleboel dingen niet meer hoeft te tikken zometeen. En dan zeker met die web-API zometeen, met JSON, met de services die erin zitten, data services, gebruiken met Upshot, prachtige libraries, om het allemaal makkelijker te maken. Uiteindelijk is het allemaal de basistechnologie waar gewoon allerlei nieuwe foefjes en dingen omheen zitten, om het als ontwikkelaar makkelijker te maken. Ik bedoel, ook zo'n jQuery library, heel handig om te gebruiken. Op HTML5 browsers gebruikt jQuery gewoon de onderliggende HTML5 queries die je kunt afvuren. Dus jQuery past zich ook aan op de HTML5 standaard. En zodat je nog maar steeds één interface hoeft te kennen. En afhankelijk van een HTML4 of een HTML5 browser doet hij het zelf of laat hij het over aan de browser wat hij gaat doen. Dus heel handig om te gebruiken. En ook heel fijn dat Microsoft daarin meedoet en zegt van hey, dat jQuery is er al. Daar hebben we een mobiele variant van, zodat je allerlei user interfaces op mobiele applicaties makkelijk kunt laten zien. Laten we dat dan ook maar gewoon gebruiken. Dus die libraries die kun je gewoon ook zo meteen vanuit MVC gebruiken. Knockout, ook heel fijn. Ik weet niet of er XAML-ontwikkelaars zijn, Silverlight, WPF. Die iets doen met MVVM bijvoorbeeld. Model View, View Model. Allerlei prachtige dingen om je business logica te scheiden van je view en je interactie, zeg maar. Dat kun je ook in HTML uiteraard, met Knockout. Dus dan kun je zeggen, nee, ik heb dit data-object. Dat wil ik koppelen aan een andere view. En als er iets verandert in het data-object, moet die automatisch de HTML ook even verversen. Of andersom, als ik daar iets intik, stop het ook maar in het JavaScript-object en stuur het maar ergens heen. Om dat allemaal een stuk makkelijker te maken. Nou, die technologie krijg je allemaal met MVC 4. En daar gaan we ook even een demootje in. Daar gaan we nu naar Visual Studio. Dat zal wat bekender zijn qua omgeving. En daar zal ik je wat meer laten zien ook van de canvas. Want die hebben we tot nu toe nog niet echt gezien. Dan gaan we hierheen. En dan begin ik even met Internet Explorer openen. Dan hoop ik dat de webserver nog draait. Ja, die zocht ik dan net niet. Die zocht ik. De grap is... Oh, hij begint het al te doen. De grap is, dit is een HTML-pagina met een stukje JavaScript. En die gebruikt een canvas. Dit is een canvas waar die op tekent. En zoals je ziet kan die natuurlijk niet op vaste plekken tekenen. Maar hij kan het ook continu doen. En dan krijg je animaties. En heb ik een soort van Space Invaders hier. En kan ik er ook mee schieten. Ja, hartstikke fijn. Maar dit is puur HTML5 met JavaScript. Hier hoef ik geen plugins voor te gebruiken. Ik kan hier ook rechts klikken. Ik zei, ik kan hier rechts klikken. Ja. En dan kan ik zeggen View Source. Nou, fantastisch. Zoals je ziet heb ik een heel klein stukje CSS hierin zitten. En dan een redelijk lange lijst aan JavaScript. Die ervoor zorgt dat al die toestanden getekend worden. En helemaal onderin heb ik nog een klein stukje HTML. Namelijk, ik heb een canvas, een HTML5 element. Hippiepura. En ik heb dat ding een breedte en hoogte gegeven. Dus ik heb me hier volstrekt niet gehouden aan hoe het hoort. Ik heb namelijk inline styling gebruikt en JavaScript in mijn file. Maar goed, het werkt wel. Dan heb ik namelijk maar één file om te laten zien. Anders had ik allerlei files open moeten trekken. En hadden jullie moeten kijken van links naar rechts waar zit het. Dus nu kun je het ook net niet zien. Maar goed, ik heb dus nu een pagina waar eigenlijk alleen maar een canvas in zit. En de rest doe ik vanuit JavaScript. En ik steggel een beetje, want alle dingen worden niet helemaal getekend. Ik pak namelijk ook plaatjes die ik al heb, bijvoorbeeld van dat tankje. En ik zet gewoon dat plaatje op die plek. Ga je met je muis lopen bibberen, dan zorg ik er gewoon voor dat dat plaatje jouw muis gaat volgen. Dat is gewoon een stukje JavaScript die dat plaatje op een andere plek gaat tekenen. Maar zoals je ziet, het blijft wel een soort van smooth reageren. En dat is de grap, omdat namelijk bijvoorbeeld zo'n canvas met het tekenen en het renderen, afhankelijk ook van de browser die je gebruikt, hier zit bijvoorbeeld DirectX support achter. Dus ik teken niet zomaar in de browser. De browser gaat uiteindelijk gewoon aan de grafische kaart en zegt van, joh, teken ja maar, jij bent veel sneller dan dat ik dat zou doen. Dus er zijn ook allerlei games. Voor de iPad fanaten onder ons, Cut the Rope bijvoorbeeld. Angry Birds, al die dingen zijn in HTML5 smaakjes al te krijgen. En kun je gewoon in je browser spelen. Dus al die spelletjes en animaties enzovoort kunnen ze al gewoon maken in HTML5 en JavaScript. Maar goed, dit is nog geen MVC 4 uiteraard. We hebben nu heel veel prachtige dingen laten zien van nou, HTML5. Dit ding schiet met allerlei tankjes. En wat ik nu ga doen is een scenario wat je in de praktijk steeds vaker zult zien. Is ik ga zeggen van nou, ik heb dit dingetje, ik heb deze JavaScript file. Hoe ga ik dit ding nu in een MVC 4 applicatie embedden, zodat ik er een interactief dingetje mee ga maken. Dus ik wil bijvoorbeeld, ik wil een nieuw spelletje kunnen starten. En ik wil een highscore-lijst hebben. En nou ja, een highscore-lijst, dus dat ding moet ergens opgeslagen worden op het internet, zodat ik ook lekker tegen anderen kan strijden van wie haalt de meeste punten met UFO schiet. Niet echt een business-applicatie, maar goed, het geeft wel de concepten redelijk weer van wat je ermee zou kunnen. En een van de dingen die ik niet wil, is ik wil deze file niet aanpassen. Dus ik wil hierop koppelen. En ik heb uiteraard voor tevoren hierover nagedacht en er wat mee gesteggeld. Dat zal ik er eerlijk bij vertellen. Maar ik hoef die file dus nu niet meer aan te passen om te gaan embedden in mijn applicatie. Wie van jullie heeft nog nooit ASP.NET MVC gezien? Dat is makkelijk. Iedereen heeft het gezien. Dan kan ik namelijk meteen naar de views. Ik heb hier een controller, maar liefst één. Dat is mijn game controller. En die heeft een aantal acties, die doet namelijk iets heel simpels. Als ik naar de indexpage ga, dan geeft hij gewoon de view terug. Ja, ik ga gewoon plat HTML teruggeven. Wat ik al zei, ik ga heel weinig aan rendering doen op de server. Ik ga alleen maar zeggen, geef mij die HTML terug. En ik laat de browser dan het werk wel doen. En als hij nog iets nodig heeft, dat komt hieronder zometeen. Dan ga ik dat voor hem verwerken. Als ik dan naar mijn index ga, dan heb ik hier weer gesmokkeld met de styling enzovoort. HTML5 documentje. Te herkennen aan de HTML zonder dat er een enorme doctype staat. Een van de prettige dingen. Dat andere moest je altijd maar onthouden en copy-paste uit oude pagina's. En dan hopen dat je de goede hebt. Ik heb hier een beetje styling in staan om te zorgen dat het nog een beetje grappig uitziet. Ik ben geen designer overigens, dus het blijft een soort van techneutensite. En wat ik hier heb gedaan is, ik heb een pagina gemaakt die een headertje heeft en daarin heb ik 3 iframes. En een van die iframes, die pakt mijn shooting.html. Dus die pakt dat plaatje net van die tanks en dat ding daar kan ik mee spelen. Dan ga ik er nog eentje bij plakken. Current score. Dat is een pagina. Die heb ik hier zitten. En current score. Hetzelfde verhaal. CSS. Bakje JavaScript. En hier nog wat HTML. En wat ik daarmee zometeen kan, is ik kan de huidige score laten zien en ik kan een nieuw spelletje starten. Dus dat laat ik in een apart fragmentje, ga ik dat ook aanbieden. En dan heb ik aan het eind, heb ik er nog eentje staan waarbij ik zeg van ja, ik heb ook nog een pagina nodig voor de iScores. Die stop ik daar in een iframe. En nu komen ze allemaal van dezelfde server. Ik kan er ook voor kiezen om een van die pagina's vanaf een hele andere server te laten komen. Bijvoorbeeld mijn shooting HTML kan ik ook op een of andere Google server planten. En zeggen van haal hem daar maar vandaan. Dus ik kan daarmee spelen. Ik kan zeggen van nou haal het maar ergens anders vandaan. En dan nog steeds kan ik met dezezelfde technologie zo meteen werken. Voor de demo's handig als ik een lokale webservertje gebruik. Maar ik kan hiermee wisselen. De technologie, zeker aan de clientkant, staat mij zometeen toe om die uitstapjes te maken. Daar zijn een aantal views voor. Ook voor de highscore. Daar is een view voor. Feitelijk heel simpel. Er wordt gewoon een lijstje getoond. En hier gebruik ik wel wat data binding. Dus de eerste keer dat jij een highscore lijstje opvraagt, dan laat ik aanspelen op net MVC, laat ik even zorgen dat de highscore lijst alvast gerenderd wordt, zodat je in ieder geval de eerste lijst toegestuurd krijgt. En daarna, voor de JavaScripters onder ons, heb ik jQuery gebruikt om te zorgen dat elke seconde er een nieuw request wordt gedaan naar game/highscorelist. En dat is een actie in mijn MVC4 controller, waarbij ik dan gewoon zeg van, oh, hier heb je de nieuwe data. En dat, de grap is, dit is highscore data die hier gebruikt wordt. Daar wordt alleen maar JSON op gehaald. Dus ik haal alleen maar het lijstje op van de highscores op dit moment. En die print ik op het scherm. En dat is wat hier feitelijk gebeurt. Dus ik doe hier de JSON call naar een actie op mijn MVC4 controller. Waarbij ik zeg van ja, geef mij maar de highscores op dit moment. En dan ga ik hier een beetje zitten goochelen. En dan zeg ik voor elk resultaat in dat lijstje moet je ervoor zorgen dat er een list item gemaakt wordt. En die prik ik uiteindelijk in de highscores element hieronder in de HTML. Redelijk recht toe, recht aan, maar er wordt gewoon een lijstje opgehaald. Die wordt even omgetoverd naar HTML, aan de clientkant uiteraard, en daar getoond. Dat is de highscores. En dat werkt op die manier. Nou is de grap, dan kan ik dat ding starten. Hopelijk. Ja, build succeeded, start maar. Het kan echt. Oh! Altijd jammer, nieuw poortje. Hij zou het nog steeds moeten doen. Komt u maar. Ja, ik heb een shooting game. Resolutie is iets lager. Past net. Zoals je ziet, ik heb hier het spelletje met de 3 verschillende componenten. Netjes geladen. Nou, er zijn nog een highscores, want er zijn op dit moment op deze server geen spelers. En hier kan ik zeggen start new game. Nou, dit is gewoon HTML, dat is allemaal nog client-side. En de grap is nu, ik kan u zeggen van nou, ik ga een spelletje starten. Ik druk go. En wat je ook ziet is het tankje verschijnt hier. De grap is, ik heb nu niks verstuurd naar de server. Dit element heeft zojuist een bericht verstuurd naar het spelletje, start maar. En er gebeurt verder niks. Ik zal zo naar de technologie gaan. Als ik namelijk hier ga schieten, dan gebeurt precies het omgekeerde. Dit ding gaat zeggen van ja, je hebt een UFO geraakt. En die stuurt die melding naar dat onderdeel, een compleet andere webpagina. Die webpagina zegt, oh, dan moet ik even de score ophogen met 10. En terwijl ik dat doe, stuur ik dat ook even naar de server. En je zag net dit ding ook updaten. Dit wordt dan weer van de server opgehaald. Dus ik heb hier wat communicatie, zowel aan de cliëntkant. En dit ding verstuurt dus naar de server. En deze zegt dan, oh, wacht even, ik was toch al aan het pollen. Want die gaat elke seconde namelijk gewoon heel simpel het nieuwe lijstje ophalen met data. En die zegt nu, oh ja, oké, okay, hij stond op de server. Ik heb de informatie opnieuw gequeried zoals die op de server stond. Nou, hartstikke leuk, kun je weer spelen en zo. De grap is nu ook als ik een nieuw... ik zal even het portnummertje zo kopiëren. Komt u maar, nieuw tabblad. Game/iScore. Scores, ja. Hier heb ik gewoon iScores. En die geeft dezelfde weer. En als ik nu naar... deze ga, ik ga er nog een paar afschieten. Dan gaat hij omhoog. Als het goed is, update die zo ook. Nee, die is er ook mee opgehouden. Demo effect zullen we dan maar zeggen. Deze wel. Dus deze is ook zojuist geüpdate. Dus die pagina werkt gewoon afzonderlijk. Die doet gewoon zijn eigen ding. Die gaat dan elke seconde gaat hij gewoon zijn scores ophalen. Op een of andere manier is deze ermee gestopt. Dat is altijd fijn als dat gebeurt. IE zullen we maar zeggen, waarschijnlijk als ik hem zo in Chrome start, doet hij het wel. Er zitten wat bijzondere dingen in. Internet Explorer en zeker versie 8 en 9 zijn niet helemaal HTML5 browsers. Ze hebben een paar features die doen en de rest nog niet. Maar ik zal even naar de details gaan. Want hoe werkt dat nou? Wat ik net al zei, die dingen sturen namelijk informatie naar elkaar zonder dat ze naar de server gaan. En dat zit feitelijk zit dat in mijn indexpagina. Hier zit al een stukje, even kijken. Zit de lezer ook achterin, de code qua grootte? Ja. Wat ik namelijk doe, is ik ga een event listener aan het window-object hangen. En daarbij zeg ik van ja, als er een message binnenkomt, roep mijn onMessage function maar aan. En in die onMessage function, heel simpel, daar vraag ik op. Wat is de data die erin zit? Is dat het stringetje hit? Oh, dan moet ik hem doorgeven aan mijn current score, iframe, het content window wat erin zit. En ik zal nu naar rechts scrollen. Daartegen zeg ik dan post a message met die message data die ik nu net binnenkreeg. En dit is een hele bijzondere. Hier zeg ik namelijk van ja, het maakt me niet uit waar dat andere ding vandaan komt. Ik had hier ook een slash in kunnen zetten. En dan moet dat filetje vanaf dezelfde webserver komen. Dat is een stukje van die nieuwe security model. Dit noemen ze een origin. En zo'n origin is feitelijk het HTTP-schema wat je gebruikt. HTTP, HTTPS, WebSockets, je domeinnaam en het portnummer. En die combinatie, die gaat die checken. En daar kun je niet mee spelen. De browser gaat namelijk die informatie meesturen en je kunt daar zelf niks in pluggen. En dus de andere kant kan gewoon checken, waar komt dit bericht vandaan? Oh, ken ik niet. Negeren. Ik wil die berichten niet eens hebben. Andersom geldt dat dus ook. Ik geef hier dus nu een sterretje op waarbij ik zeg van het maakt me niet uit wie daar zit te luisteren. Ik had hier ook op kunnen geven van ja, het mag alleen maar op die specifieke URL mag dat ding gedownload zijn. Want anders stuur ik misschien informatie naar een widget die niet van mij is. Dat wil ik niet. Dus je kan hier met het security model al spelen. En de browser regelt dit voor je. Je kan er zelf verder niks inpluggen met afzenders aanpassen enzovoort. Want dit wordt namelijk in de browser wordt dit uitgevoerd. Nou, datzelfde geldt voor start. Komt er een start stringetje voorbij, dan stuur ik hem naar game. Dus dan is het waarschijnlijk dat de rechterboven ding dat het naar het spelletje moet sturen. In dat spelletje, uiteraard, luister ik ook voor diezelfde berichten. Die heb ik hier vast ook. De shooting HTML. En hier zal ook ergens een message zitten. Ja. Ja, daarom zei ik al, ik heb een beetje stiekem iets gedaan. Ik heb namelijk gezegd, ik had namelijk in dat shooting spelletje al rekening gehouden dat er berichten binnen zouden kunnen komen. Maar wat ik hier eigenlijk zeg, als er een bericht voor mij binnenkomt met het woordje start, dan moet je even ophouden met tekenen, game start het op true zetten en opnieuw beginnen met start drawing. En die twee functies die zorgen ervoor dat het spelletje even gerefreshed wordt en gestart. Dus in zoverre had ik daar al mee gespeeld. Dus van, ja, er moet een bericht binnenkomen, dat heet start. En dan start ik het spelletje. En de andere kant op, als er een score, iets wordt gescoord, dan ga ik niks zelf doen met de score, maar dan stuur ik gewoon een message hit naar het top window. En in dit geval is dat dus het window waar ik ingeladen word, dus de index. Hier had ik eventueel ook een ander tabblad kunnen selecteren en het daar naartoe kunnen sturen. Dus feitelijk mijn indexpagina met die drie iframes, die zorgt voor het verkeer tussen die dingen. Zij praten allemaal naar die index en die indexpagina zegt, oh, maar dat moet ik daarheen sturen, dat moet ik daarheen sturen. En dat kun je natuurlijk zo gek maken als je wil. Maar dat ding is eigenlijk het doorgeefluik. Die componenten weten van elkaar niet dat ze bestaan. Dus die pagina's hebben geen flauw benul waar ze het uiteindelijk heen sturen. Dat zit natuurlijk ook in die score hier. Dat is die pagina waar we net waren, waar je kunt zeggen start new game. En dit ding zegt ook tegen een topwindow, stuur maar een message, start. En hier vanuit jQuery post ik een JSON-objectje naar mijn MVC4-action. Dus ik zeg stuur de scoredata, waar dus een player name in zit, die ik zojuist in heb gevuld. En het aantal punten wat je nu hebt, stuur dat maar naar /game/score. En dat is een MVC4-action. En die action zal ik zo er even bij pakken. Dus als je ziet, ik maak hier een JSON-objectje aan en die geef ik mee aan die post. Waarbij ik zeg van, nou, stuur dit objectje maar terug. Het is geen volledige request. Hier wordt gewoon alleen maar dat JSON-objectje gestuurd. Er zit geen HTML in, geen SOAP-bericht enzovoort. Dan ga ik hier naar die game controller. Want zoals je ziet, hier heb ik daar niet heel veel moeite voor hoeven doen. De rest wordt namelijk allemaal geregeld door MVC. Dit is dat score, die score action. Die luistert op de HTTP post. Dus als ik daar iets naartoe post, dan accepteert hij het. Doe ik een HTTP get, dan zal die niks doen. Want dan zegt hij, ja, dat is er niet. Ik heb geen score met die. Dan krijg je het score filetje terug. En wat hij dan hier doet, is een objectje vullen. En dat geef ik door aan mijn laagje, wat hier tussen zit. En dat is gewoon een heel simpel lijstje die ik bijhoud op mijn webserver. Van wat voor data wordt gewoon gestuurd, die hou ik bij. En dat stuur ik eventueel terug. Maar de grap is, dit is gewoon een C-sharp klas. Dat is gewoon een score object. En die vertaling van JSON naar mijn object, dat wordt automatisch door MVC wordt dat geregeld. Daar hoef ik niks meer aan te doen. Dat is gewoon in de technologie geregeld. Dus die vertaling hoef ik niet meer te regelen. Ik kan gewoon zeggen, van, nou, ik kan het opsturen als SOAP-bericht, of ik kan het opsturen als JSON. Ik kan daar iets mee. Ik kan het eventueel ook posten vanuit een webformuliertje. Dan gaat hij gewoon in de webform collection kijken. Hij zegt alleen maar van, kan ik dit object maken uit datgene wat mij toegestuurd wordt? Dus ik ben hier redelijk flexibel mee. Ik heb nu gewoon een post gemaakt waarbij ik het gewoon op die manier op kan sturen. Ik had ook een vorm ervan kunnen maken met een action is post het maar naar score. Dat had op dezelfde manier gewerkt. Behalve dat ik dan nu gewoon een JSON register teruggeef. Ik had hier ook iets anders terug kunnen geven. Alleen een view bijvoorbeeld. Maakt niet zoveel uit. Maar ik moest iets teruggeven. Dus ik ben hier redelijk flexibel met hoe ik er tegenaan praat. Die server zegt alleen maar, ja, ik kan deze functionaliteit voor je verschaffen. En welke vorm van data je ook stuurt, het MVC framework, vangt dat af. Dan hebben we nog wat bijzonders. Je hebt de highscores, dat geeft gewoon die pagina terug. En ik heb die highscore list. En hier geef ik dan geen view terug. Ik zeg niet van, nou, stuur maar een view met HTML gerenderd en wel terug. Dat doe ik hier namelijk wel. Dus als je de HTML pagina opvraagt, gewoon met highscores, geef ik gewoon een view terug. Laat hem maar renderen, geef me gewoon HTML terug. En bij de highscore list zeg ik van, ja, pak maar diezelfde data en geef het maar terug als JSON. Het moet geen HTML worden, het is gewoon JSON. In MVC 4 kun je nog spelen met allerlei andere action results. Je hebt file results, je kan zelf een of ander plaatje teruggeven wat je dynamisch rendert. Uiteindelijk geef je gewoon content terug. En dat kan HTML zijn, dat hoeft niet. In dit geval bijvoorbeeld is het gewoon JSON. Dit is dan nog wel een nare. Als je die vergeet, als ik dit ding weglaat, dan gaat de compiler niet mouwen. Want er is een versie van die wel compiled. Maar als ik niet zeg dat die allow get waar is, dan doet die het lekker toch niet. Dan krijg ik heel fijn krijg ik een HTTP server 500 terug. Die zegt van ja, je gaat JSON teruggeven. Is dat wel veilig? Dat doen we even niet. Dus je moet expliciet daar zelf nog een keer bij zeggen van ja, het is allow get. Terwijl ik dan zoiets heb van ja, maar ik heb toch gezegd dat het terug moet als JSON. Maar ja, doe maar. Dat is nou eenmaal het programmeermodel hier. Dus hierin stuur ik gewoon alles terug als JSON-object. Dus als ik nu een request doe naar de highscore list, krijg ik een JSON-result terug. Nou, dat kunnen we dan nog even bekijken. Even plakken. Game slash highscore list. En dan zie je ook dat hij hier terugkomt met een stukje JSON in plaats van een compleet uitgekoude HTML-pagina. En dat doet hij met die view, doet dat uiteraard wel. En dan krijgen we een foutmelding. Heel goed. High scores. Heel goed. Dan krijgen we de pagina terug. Nee, dus uiteindelijk is het dezelfde data. Je geeft alleen een ander soort action result terug. En dan daarmee bepaal je wat ga ik teruggeven. Is het HTML? Is het JSON? Is het een file? Is het een image? Wat is het? Dus op die manier kun je met MVC alles teruggeven. Maar de grap is dat je dus ziet dat aan de serverkant in dit geval niet heel veel gedaan wordt. Ik regel het hoogst noodzakelijke aan services, wat mijn HTML-client lokaal kan gebruiken. En de rest regel ik in de client. Communicatie tussen die twee dingen, zodat dat allemaal niet over het netwerk hoeft. Dan zou je kunnen zeggen dat ik weer terug kan. Hier. Yes. Nou, hiermee ben ik aan het eind gekomen van deze presentatie, van deze sessie. Hebben jullie nog vragen? Geen vragen? Nou, dan bedankt voor jullie aandacht. Mocht je nog persoonlijke vragen hebben, ik ben hier nog wel even, dus dan vraag het gerust. En anders goed weekend, wel thuis.